impact on society. Dat is waar het onze Fontys University of Applied Sciences tegenwoordig om te doen is. Snappen we? Want volg een dagje het nieuws en je weet het. Onze society is in de war. Of in paniek. Of in crisis. Want klimaatverandering. Want inclusiviteit. Want duurzaamheid. Want robotisering. Want diversiteit. Want nog veel meer shizzle. Wij vragen ons af. Wat kan de rol zijn van de marketing en communicatie bij het oplossen van al die wicked problems? En vooral, hoe maken we met Next Level Education van onze marketing- en communicatiestudenten Next Level Professionals? Met Next Level Skills en zo. Leven de transitie. Dit is Next Level Marketing, een podcast van Vak TV. Welkom allemaal. Welkom Joris.
Nou, dankjewel Koen. Jij ook welkom. Ja.
Welkom, lieve luisteraar.
Fijn dat jullie er zijn.
Ja, en natuurlijk met smart hier op een nieuwe podcast zaten te wachten.
Zou het?
Ja, denk ik niet. Maar dat maakt niet uit. Laat ons in die illusie, is alleen maar goed. Nou, wat een interessante dag. Hè? Het hagelt keihard buiten. Wij zitten lekker warm binnen.
Je weet dat knusse studiogevoel wel wat erop is, hè?
Ja, direct komen ze nog een stukje appelt uitbrengen en is de cirkel weer helemaal rond, toch?
Wat is de gelegenheid, Koen?
Ja, de gelegenheid. Nou, maar... De gelegenheid is het onderwerp creativiteit, waar we een jaar of 6 geleden, zo direct wel even op in een boek over hebben geschreven. En dat we eigenlijk, de meeste credits gaan wel naar Joris toe, eigenlijk een kritische analyse op hebben losgelaten. Hè? Dus het creativiteit en daarna de invloed van AI. En wat heeft dat nou met elkaar nu? Wat betekent dat, zeg maar? Daar wouden we vandaag wat meer over gaan praten dan.
Dat weet ik niet. Ik ben gewoon blij dat ik de credits eindelijk een keer krijg. Was het ook een credits voor het boek of alleen voor dit artikel wat
dit
nu geschreven is?
Dit was alleen voor het artikel.
Voor het boek vind je wel dat je daar een volwaardige bijdrage hebt geleverd.
Ja, eigenlijk best wel.
Dat vind ik ook.
Ik ben wel benieuwd. De royalties komen eraan, hè, deze maand.
Maar aanleiding inderdaad. We hebben in 2018 een boek uitgebracht.
Ja.
Met de titel Creativity Works. Dat moest toen van onze uitgever, hè?
God, ja, wat is creatief of werkeloos? Dat vonden ze negatief, hè?
Ja, en...
vond ik jammer.
Ergens wel terecht misschien. Ze zeiden van, ja, weet je, depressief worden kan altijd nog. Mensen moeten nog in een vrolijke stemming dat boek kopen. Dus dan zijn we een beetje mokkend akkoord gegaan met een wat
klopt, en het
positievere
ook,
titel.
En het backte ook lekker, omdat het in het Engels moest.
Ja. Dus Creativity Works. En het idee was daar... we zaten toen om ons heen te kijken. En toen zagen we... Oh man, er komt in een paar jaar komt er een golf aan kunstmatige intelligentie. Artificial intelligence op ons af.
En, wij noemden dat toen nog robots.
Ja. Ja, want dat staat ook als het ondertitel ook weer van dat boek. Beat the Robot, hè?
Yes. And live happily ever after. Ja. Ja.
We zagen dat op ons afkomen. En we dachten toen in 2018 van... Oh, dat gaat heel veel banen kosten. Maar als je nou maar creatief blijft, dan kan een computer dan niet zo goed, dachten wij. Dan is er nog wel toekomst voor.
Dan heb je nog een leven, zeg
eigenlijk
maar.
Was het ook om meteen om te beginnen. Weet je, dat boek heeft een hele positieve tone of voice. Maar als je die boodschap eens over nadenkt, is dat niet zo heel vrolijk. Hè? Nee,
de boodschap was eigenlijk fucked up. Dus van, probeer jezelf op een specifieke manier te ontwikkelen. Wij hopen daar dan wat tools voor aan te reiken. Dan kun je iets anders, zeg maar. En heb je uiteindelijk nog een beetje een leuk leven. Daar kwam het op neer. Je had ook zwart-wit dat boek gemaakt. Hè? Dat gaf toch ook al wel die
setting. Ja, ik wou ook de cover en zo. Ja. Zwart-wit, ja. Dat zou ik nu ook niet meer doen, denk ik.
Nee, hè? Nee.
Maar, wat we toen ook helemaal niet hebben gedaan, of niet goed, is eigenlijk nadenken over... Wat betekent die artificial intelligence eigenlijk voor creatieve processen zelf?
Klopt. En dan kun je achteraf zeggen, is dat een blinde vlek geweest? Of was dat op dat moment ook helemaal niet opportun?
Ik denk een blinde vlek. Omdat we onszelf uiteindelijk ook nog niet zo heel goed konden voorstellen. Ja, want nu zitten we met tools, die kennen we nu wel zeg maar in de basis. ChatGPT.
Midjourney. DALL-E.
Ja, en ik denk dat we niet goed onszelf konden voorstellen dat het er zo uit zou zien.
Nee, maar wij hadden een primaire vertrekpunt. Wij zagen een zelfrijdende auto, hebben we benoemd. We hebben zelfs genoemd dat we tegen een mobieltje konden praten in het Nederlands... en dat er vloeiend Chinees uit zou komen. Dat was een beetje het predict niveau waar we toe kwamen.
Dat laatste hoorde ik overigens van Joep Peters' collega vandaag dat dat al kan.
Ja, maar ja. Daar zijn best wel mooie slagen in gemaakt. Ja. Maar dat was eigenlijk de meeste primaire vorm waar we op zaten. En inderdaad nog wat meer robotachtige aspecten die je zouden kunnen helpen in de huishouding en dergelijke. Dus kijk, dit aspect van het AI zoals we het nu kennen, daar zoomen we dan direct op in. Dat was toen ook nog helemaal niet zo. Ja.
En hoe heb je dan zeg maar tussen 2018 en 2020 jezelf gevoeld? 2022, hè, de 4 jaar daarna. Hoe heb je jezelf gevoeld?
God, dat is een psychologische vraag. Is het een vlakke lijn?
Kijkend naar je boek.
Ik vind wel dat je specifiek moet maken. Anders wordt het zo persoonlijk. Kijken naar het boek, volgens mij vonden wij onszelf. Nou, we waren super trots in 2018. Hè, boekschrijven, ego kwestietje. En dan waren we heel blij met dat er iets geproduceerd was en uitgegeven werd. Maar eigenlijk een 2 jaar, 3 jaar lang vonden we ons maar een steltje losers, zeg maar. We vonden dat het beperkt uitkwam. Hè. De werkloosheid was nooit zo laag. Ja, iedereen kon geloof ik 3 banen vinden. Je hoefde niet zo heel creatief te zijn om uiteindelijk werk te kunnen krijgen. Dus ik denk dat het gevoel de eerste 2, 3 jaar nogal mooi was.
Nou, en met die zelfrijdende auto schoot het natuurlijk ook nog niet zo op.
Nee, het duurde veel langer. Daar stond er een ding op dat het in 2022 hadden we geloof ik, of 23, dat het voor elkaar zou zijn. Kan wel, maar
ja, hebben we daar toen niet, maar zou je in het boek terug moeten kijken. Toen al niet voor de veiligheid 2025 van gemaakt, maar dat gaat ook niet.
Kan zeg dat meteen, maar dan nog.
Kortom, we voelden ons een paar jaar lang behoorlijk beroerde voorspellers.
Ja.
Totdat ChatGPT kwam, hè?
30 november 2022, hè? Dat was toch wel een dag.
Ja.
En wel een interessante, want dat er ineens een slag werd gemaakt. Nou, hij kwam bij mij nog wel, en dan zal ik wel weer aan mij liggen. Misschien kun je daar nog sneer over maken. Hij kwam bij mij als redelijk donderslag bij heldere hemel, of niet?
Ja, ik weet niet of ik daar een sneer. Ik zou graag een sneer maken, maar ja, voor mij kwam hij ook als donderslag bij heldere hemel. Dus zou een sneer naar mezelf zijn, daar hou ik niet van.
Ik als iets. Wat de fuck is dit?
Ja, opeens.
Ja. Ja. Ik weet wel, ik werd wel geïnspireerd door collega Barry.
Ja, die hebben we ook over in de podcast gehad. Hè?
Die zat echt meteen op, na 2 uur nadat hij gewoon live was, zat hij te pielen en die had, wat is dit, moet je kijken dit. Dus ik werd er wel door geenthousiasmeerd.
Sowieso, hè? Kudos voor onze collega's. Dus kijk, de afgelopen week zijn ze ook in een internationaal project weer helemaal weer met name Midjourney aan de gang gegaan. Dus die zijn er echt een hoog tempo ervaringen aan het opdoen. En dat is wat wij zelf ook wel geprobeerd hebben de afgelopen anderhalf jaar. En ik denk dat we daarin vooral veel met ChatGPT bezig geweest zijn. Maar toen wel interessant vonden wij om na anderhalf jaar, we zijn ongeveer anderhalf jaar verder, eens te gaan kijken van oké, wat we toen eigenlijk niet zo heel goed hebben gedaan, de vraag beantwoorden wat betekent dit voor het creatieve proces, met name in ons hoger beroepsonderwijs aan de marketingkant.
Ja.
Wat zien we daarin? Wat horen we collega's daarover zeggen? Wat hebben we daar zelf in ervaren? En wat kunnen we er dan na anderhalf jaar al over zeggen? Welke gevolgen heeft het?
Ja. En die zijn veel positiever dan ik had gedacht ooit.
Echt waar?
Ja.
Was je er weer zo'n negatief ingestoken?
Ja. Ja, je kent mij ondertussen een jaartje of 14, 15. Ik zeg dat af en toe ben ik een zuur man, hè. Met een vrolijk randje. Nee. Ja. Andersom. Nee, eigenlijk andersom.
Nee.
Laat ik hem zo omschrijven. Dat je vaak hoort dat veranderingen. Wij zeggen ook altijd veranderingen zijn best wel lastig voor mensen. En dit is een verandering die echt stevig is. Waarbij je vaker vanuit een heel negatief perspectief zit. Waarbij je zegt van jongen, gaat dat bedreigend werken? Of wat dan ook. Dat is eigenlijk het standaard vertrekpunt. Dat na anderhalf jaar. En we zoomen direct dan nog wel even op in. Dan denk ik echt zo, wow. Eigenlijk is het echt super gaaf en het zou er bijna voor zorgen dat we met elkaar op ons vakgebied volgens mij nog veel gavere dingen kunnen gaan doen met behulp van deze tools. Dan had ik anderhalf jaar geleden niet gedacht, dan zou ik het meer bedreigend zien.
Ja, maar dan zie je toch wel heel veel sunny side, waarin ik ook wel denk van, als je dan doordenkt wat er dus allemaal kan in ons vakgebied, wat ook ten minder goede aan gewend zou kunnen worden, vind ik het ook best nog steeds wel eng.
Ja, dat snap ik.
Ja, want we komen ook direct terecht, maar daar gaat het vandaag niet echt over. In een wereld waarin dat we nauwelijks nog kunnen onderscheiden wat waar is en wat niet waar is.
Dat is een hele spannende. Ja. Het fake nieuws, het nep, dat vind ik heel eng. Maar inderdaad, ja, dat is nu niet het geval. Maar
dat
niet
wat ik nu lees, dat waar ik nu naar kijk, is dat echt? Is het waar?
Ik denk dat soms mensen dat over deze podcast misschien wel denken. Dat zou ik ook niet vreemd vinden. Is dit wel echt? Want jongens, kom op.
Nee joh, helemaal niet echt. We zitten al lang op een strand.
Ja, dit is gewoon inderdaad een ChatGPT. Ingesproken, je doet even een podcast met een beetje slapgehouden hoeden tussendoor. Van een minuutje 25 en produceer die. Nou, dit is het resultaat. Wat is handig?
Ja, nou die vraag wou ik net stellen. Ja. Ja.
Jij hebt normaal een stevige analyse gemaakt, toch? Waarbij zeg maar, wat is nou die impact van een ChatGPT eigenlijk in dat, in het creatieve proces waar studenten van ons, hè, met communicatie als het ware doorheen gaan lopen. Hè, waarbij ze vroeger inderdaad veel, je moet wel, als je een concept bedenkt, een aantal stappen doorlopen om daar uiteindelijk te kunnen komen. En je hebt gekeken van, hé, wat kan ChatGPT dan nou een hele interessante of belangrijke rol in spelen? Of meer een toetsende? Je bent er wat meer mee bezig geweest.
Ja, nou, in een zeldzaam moment van zelfkritiek zou ik het geen hele stevige analyse willen noemen, maar een eerste aanzet eigenlijk.
Zo.
Eventjes kijken. Gewoon de balans opmaken na anderhalf jaar. Als we kijken naar het creatieve proces, wat zien we dan gebeuren? En wat vinden we daarin interessant om mogelijk ook in de toekomst verder te onderzoeken? En wat moeten we daarmee?
Nou, wat zag je gebeuren?
Het vertrekpunt is een beetje geweest, even kijken naar wat is creativiteit dan ook alweer en hoe hebben we dat in ons boek omschreven.
Mm-hmm.
Dat bleek in ons boek al best een lastig verhaal te zijn, omdat creativiteit iets heel divers is.
Zeker. Ja.
Met weinig moeite 100 verschillende wetenschappelijke definities vinden. Het is ongeveer net zo divers als intelligentie, zeg ik altijd. Maar we hebben toen gezegd, creativiteit is voor ons iets, in onze setting, in ons onderwijs, grofweg een proces waarin dat je een opdracht aanvaardt waar een originele oplossing voor moet komen. En dat doe je door eerst de boel eens goed te onderzoeken. Op zoek te gaan naar inzichten en inspiratie. Waarbij die inzichten uiteindelijk ook moeten leiden tot een oplossing met waarde, omdat die werkt. Je bouwt uiteindelijk op die inzicht, die oplossing. Maar je hebt eerst in een tweede fase, wat je aan die oplossing toekomt, een brainstorm nodig. Waarin dat je veel domme wilde ideeën verzint. Om uiteindelijk in een selectieproces, in een derde fase, als je gaat beoordelen, eentje uit te pakken waar je zegt van ja, die combineer ik misschien met anderen, die bouw ik uit.
Mm-hmm.
En in de vierde fase, als dat echt tot een volwassen concept is gegroeid, ga je dat prototypen en testen. En dan uiteindelijk kom je uit op een oplossing, als het goed is, die werkt. Dat was voor ons een beetje het creatieve proces.
Dus vier aspecten. Onderzoek, ideeën bedenken, ideeën beoordelen, prototypen.
Dat zijn eigenlijk de vier fasen van het creatieve proces. Zoals we toen gezegd hebben, hey, dit past bij wat we hier in onderwijs en creativiteit doen.
En daarna heb je dus gekeken, hey, maar wat is nou impact van een AI zeg maar, op die elementen van dat, of in die fases van het creativiteits.
Ja, gewoon fase per fase even gewoon geprobeerd te doorlopen en een soort van balans op te maken.
Wil je dat nu ook per fase even kort doen?
Lijkt me handig.
Onderzoek. Ja. Wat is er gebeurd?
We doen het natuurlijk vaak met studenten. Twee vormen van onderzoek, hè? Want je doet het theoretische onderzoek en je doet het meer toegepaste onderzoek.
Ja, nou, dan rammen ze tegenwoordig TK in 5 minuten eruit.
Eigenlijk wel, als ze handig zijn. Nou, 5 minuten is kort, hè?
Oké. Okay.
Maar ChatGPT kan je echt heel erg goed helpen met het verkrijgen van theoretische inzichten.
Mm.
Inclusief EPA bronvermelding kan hij allemaal maken.
Oké, dat is één. Leuk om dat te produceren. Maar en hoe beklijft het, zeg maar? Of betekent het dat je aan de voorkant wel al de juiste info moet ingeven, zodat je er als student al kennis van moet hebben? Of is het zelfs zo makkelijk dat ze er eigenlijk maar amper kennis van hoeven te hebben?
Nee, je komt er vrij snel achter als je met AI gaat werken, is dat de kwaliteit van prompt heel belangrijk is.
Mm-hmm.
Dat hebben we in een eerdere fase van ons onderzoek ook gezien. Hè? Ja. We hebben ooit Naomi Kerkdijk bijvoorbeeld gesproken over haar scriptie, een paar afleveringen terug. En die zei ook, je moet er verstand van hebben om er echt iets goeds uit te krijgen.
Ja.
En dat geldt hier eigenlijk ook wel. En het is ook, als je een student aan het werk zet die er verder weinig van begrijpt, dan komt er niet zo heel veel uit, denk ik. En het is ook nog zo dat bepaald geen garantie is, want er kan nog misschien best een keurig theoretisch kader of zoiets uitrollen. Een keurig antwoord op theoretische vragen. Maar dat echt begrijpen en doorleven en snappen dat het dan vervolgens ook echt bepaalde oplossingen richting zal geven.
Mm.
Ja, dat is nog maar helemaal de vraag. Dus daarover zul je echt in gesprek moeten blijven met je studenten. Okay. Leuk dat je de ChatGPT de theorie boven hebt gehad. Maar wat betekent dit nou eigenlijk? En snappen we onder de streep wel wat hier gebeurt?
Maar wat is dan de voordeel? Dan het voordeel is, zeg je, het wordt sneller opgeleverd. Dus je hebt dan tijd om nog andere dingen te onderzoeken. Wat is dan voor een student eigenlijk het echte voordeel? Want je moet het doorleven, zeg je. Dan heb je het dan bijna, dan snap je het toch al bijna. Dus wat is dan meerwaarde?
Nou kijk, de meeste studenten vinden die theoretische zoektocht helemaal niet zo leuk. En dat snap ik ook wel. Nou, dan moet je allerlei boeken doorakkeren, op zoek gaan naar duistere bibliotheken, op zoek naar wetenschappelijke artikelen die eerlijk is eerlijk voor een 20-jarige student redelijk onbegrijpelijk geschreven zijn.
Ja.
Dus ja, als je daar heel veel tijd in kan winnen, dan wordt het misschien ook nog wel wat leuker. En in ieder geval efficiënter. En dan hou je veel meer tijd over voor andere fases in dat proces.
Okay, die latere fase dan waarschijnlijk. Ja. Want hier zeg je bijna, ik ondersteun. Hoe doe je het op het toegepaste gedeelte?
Nou, bij het toegepaste gedeelte zie je in die marketingstudies. Zo, misschien moet ik even mijn geluid van die laptop wat zachter zetten. In die toegepaste studies zie je heel vaak natuurlijk dat het belangrijk is om met die toekomstige gebruiker of doelgroepen in gesprek te gaan. En waar ChatGPT bijvoorbeeld best wel goed in is, is om op basis van een bepaalde theorie of model vragenlijsten te maken.
Ja, ja.
En dan kun je weer een veel beter gesprek met die doelgroep gaan voeren. Het is ook nog de vertaling in feite, hè, voor zover die student dat zelf al niet begrijpt, naar een onderzoeksmiddel, een instrument,
ja,
kan hij best wel aan.
Ja, hij zegt dat ik een redelijk goede toegepaste vraag heb. Daarna vertaalt hij me ook door een perfecte interviewvraag waarbij ik heel gericht met mijn doelgroep aan de slag kan. Of ja, in ieder geval informatie kan inwinnen. En daar maak je dus ook een slag.
En ik heb het nog niet zien doen, maar ik vermoed dat het best wel goed zou kunnen. Als je vervolgens tegen de computer zegt van, joh, ik heb een gesprek gehouden, transcribeer het voor me. En je laat het terug in en je zegt tegen de computer, haal de essentie eruit.
Dat doe ik ook nog even voor je doet.
Ja. Daar ben ik nog niet zo heel erg mee bezig geweest.
Student
ook nog niet zien doen.
We hebben het ook net gezegd, we hebben even in de vogelvlucht bezig gaan kijken.
Dus maar daar, in principe wel wat ChatGPT goed zou moeten kunnen, volgens mij.
Dus dan zie je bij, je ziet in die onderzoeksfase, zie je eigenlijk al twee hele belangrijke kenmerken terugkomen waarbij AI een interessante rol speelt. Theoretisch kader formuleren, eigenlijk aanvullen en vanuit een brede context naar een student brengen, uiteindelijk. Die alsnog eens als inspiratie kan dienen. En op toegepast gebied veel meer helpen om de juiste vragen te kunnen gaan stellen in een onderzoekstraject.
Ja. Okay. En een belangrijk inzicht nu al, wou ik misschien eigenlijk wat later in deze podcast vertellen, ja, maar de kans doet
ja,
zich voor.
Ja, doe het, kop hem in.
Om het voor elkaar te krijgen, heb je om te beginnen wel kennis nodig. Nou zou je die ook nog met Artificial Intelligence wel op kunnen bouwen, want dat heb ik studenten ook best wel zien doen. Bijvoorbeeld, dat was eigenlijk het proces, maar zou een creatief proces kunnen noemen, ook van het schrijven van een literatuurstudie.
Mm.
Die echt met ChatGPT in dialoog ging, van ja, maar een literatuurstudie, wat is dat dan en wat moet ik dan doen? En dan met die tips vervolgens vervolgvragen. En zo uiteindelijk wel tot best goede prompts kwamen in een hoog tempo.
Okay.
Dus die kennis kun je ook nog best wel snel opbouwen. Ja. Maar je moet er verstand van hebben, daar haal je er echt veel meer uit.
En ook een beetje lol en dingen in hebben om te zeggen, hé, daar ga ik eens even gebruik van maken. Want ik zie soms dat er nog best beperkt de lol erin zit. In het eigenlijk wat er al kan en mogelijk is.
Ja, maar en je ziet dat juist creatieve mensen er ook weer meer uithalen. Het was een soort van, het werkt in een creatief proces eigenlijk ook heel goed voor mensen die al creatief waren. Want die gaan natuurlijk ook ChatGPT op originele wijze
bevragen.
Ja. En dat gaat dan weer tot verrassende resultaten leiden vaak. En die hebben vaak meer een experimenteren attitude, zou ik maar zeggen. Een verkenningsattitude waarmee dat het, ja, die gaan gewoon experimenteren met dat systeem.
Okay.
En die gaan daar in no tempo leren. Dat, en wat heel belangrijk is, is analytische vaardigheden. En op het moment dat je het onderzoeksproces bijvoorbeeld snapt, en de samenhang tussen theorieën en wat je er vervolgens mee kunt goed snapt, die analyses goed kan maken, en dan haal je er ook veel meer uit.
Ja. Boel tijd te winnen dus in fase 1 onderzoeken.
Ja, wat niet per se wil zeggen dat je de fase korter moet maken voor mij, maar je kunt wel bijvoorbeeld minder tijd zijn aan het theoretische deel en meer tijd stoppen in het toegepaste.
Ja, dat past perfect op wat hetgeen waar wij voor opleiden.
Ik zou het denken wel. Ja.
En dan wat ideeën bedenken, hè? Dat is altijd een vrij interessante en cruciaal ook in dat creativiteitsproces. Hè? Uiteindelijk komen, je zei het al eerder, met domme wilde ideeën. We zien heel veel studenten daar dan vaak mee, zelfs dan mee ploeteren, zeg maar, om 100 of 150 ideeën op te schrijven in een uur tijd. Wat is daar een AI-invulling of mogelijkheid door? Of is die daar misschien wel het grootste in geworden?
Ja, nou, je ziet dat als je dus vraagt, je geeft hem het probleem en je geeft een goede beschrijving en je vraagt vervolgens om bijvoorbeeld 50 conceptideeën. Ja, dat is wel echt een openbaring voor mij geweest, hoe makkelijk dat ChatGPT die geeft en hoe goed dat die zijn. En je kunt namelijk nog spreken van domme wilde ideeën, zoals we dat wel als mensen er vaak hebben.
Ja, komen er bij AI niet zo uit.
Die AI, wanneer ChatGPT, is echt goed in staat om op basis blijkbaar van wat er allemaal ingeladen is en geanalyseerd, te komen tot bruikbare concepten die vooral heel inspirerend zijn om vervolgens op door te brainstormen.
Mm-hmm.
Waardoor uiteindelijk de brainstorm voor de studenten ook weer sneller kan, maar ook gerichter. Want die krijgt veel meer een vertrekpunt waar je zegt van, oh ja, maar die is interessant en dan ga ik op door. Terwijl eerst in de originele brainstorm echt van alles is mogelijk. Helemaal leeg vel en dat blokkeert. Kan dat hele interessante oplossing, maar vooral heel veel tot blokkades blijkbaar.
Hetgeen wat ik heb gezien, vond ik het 9 van de 10 keer vaak bijna blokkerend werken. En dat het ook vrij snel opdroogde bij studenten. En dat het niet de inspiratie of de motivatie kreeg die het zou moeten hebben.
Nee, wat je eigenlijk ziet is dat ChatGPT een beetje onze functie als coach overneemt.
Ja.
Want wij, als die studenten niet vooruit kwamen, dan begonnen wij gewoon 10, 20 ideeën te roepen. Nou, die van ChatGPT zijn ongetwijfeld ook nog wat beter dan die van ons. Waardoor is, oh ja, daar zei de student, en dit vind ik interessant, en daar ga ik op door. En dan lukte het wel. Dan ging dat balletje wel rollen. En dan kwam de energie terug in zo'n groep.
Wow.
Maar ook hier kan dus wel echt kwaliteit en tijd gewonnen worden.
Snap ik inderdaad.
Waardoor dat je uiteindelijk dus ook weer, ja, waarschijnlijk toch op betere concepten uitkomt.
Ja, dus je vertrekniveau is straks gewoon hoger bijna. Omdat je eigenlijk nu bij het onderzoekstuk ondersteunt. Je merkt hem inderdaad bij het idee bedenken. Geeft hij wat meer body eraan. En uiteindelijk in dat. En nou, dan is het interessant, want het is leuk dat je aan die twee kanten zeg maar stevigheid geeft. Hoe zit het dan bij het idee beoordelen, hè? Die derde fase? Is daar dan ook nog steeds een hele belangrijke rol of zwakt hij daar wat af?
Nou, ik heb daar in ieder geval nog niet studenten en collega's of mezelf op werkbare manieren mee bezig geweest zijn. Wat wil niet, absoluut nog niet wil zeggen dat het niet kan. Hè? Want we staan aan het begin van een tijdperk, denk ik. We hebben zelf eigenlijk anderhalf jaar gestoeid. Maar we zijn natuurlijk zelf ook in een soort van beginfase van het ontdekken wat er allemaal kan.
Ja.
Maar op dit moment zie ik dat nog wel heel even. In ieder geval bij onze studenten heel veel mensenwerk is om toch te beoordelen van wat is nou echt goed en waar wil ik mee door. En daar hangt ook heel veel mee samen dat we eigenlijk weten nu na 15 jaar onderwijs, hè, we zitten allebei zo'n 15 jaar doen we deze sport, eigenlijk de beste graadmeter voor is een idee goed, hebben we ontdekt. Is helemaal niet een analyse over uitvoerbaarheid of originaliteit. Het is gewoon kijken naar de
emotie. Energie en emotie.
De energie die het bij mensen oplevert.
Ja.
Die voelen blijkbaar op de een of andere manier intuïtief aan. Hier heb ik echt wat te pakken. Hier wil ik mee aan de slag, want dit is gaaf, dit is vet, dit gaat werken. Dat voelen ze aan. Dus die originaliteit en die uitvoerbaarheid, die zit in die emotie verpakt.
En die kun je ook niet uitleggen, want wij hebben heel vaak naast elkaar gezeten met conceptbeoordeling. Ja, vet, shit. Waarom? Het voelt goed, zeg.
Ja, ja. En maar dat gevoel bedroog eigenlijk niet of nooit of zelden.
Maar hoe legt dat? Want aan de ene kant dan merk je wel, wij roepen ook altijd dat de AI heeft geen emotie, dus die kan daar nog niet. Is dat dan de juiste conclusie? Zeg je, wacht maar even.
Nou, ik sluit niet uit dat het dus best, als je gaat experimenteren, analyses kan maken van haalbaarheid en originaliteit.
Mm.
Maar echt emotie voelen is natuurlijk een ander verhaal, want goed, dat lijkt mij.
Oké, dus daar zit je eigenlijk in. Je hebt een verrijkte fase en uiteindelijk ga je daar wel met elkaar aan de slag en bekijken. Maar voelen we het, zeg maar? Zien we het voor ons en voelen we het om uiteindelijk die slag te maken? Ja, maar dit is uiteindelijk een idee waar we echt mee door moeten.
Nou ja, je komt ook best wel in iets complex terecht. Want je moet daar in die beoordelingsfase, behalve van dat energie, moet je vervolgens wel ook gaan zeggen van oké, maar we weten uit ons onderzoek, hebben we bepaalde inzichten uit die eerste fase, waardoor dat we in die derde fase nu weten, ja, maar dit is het, dit gaat werken.
Ja.
En zie dat die computer maar eens te geven. Dat is natuurlijk ook vaak een heel complex iets van ervaringen, inzichten en ook emoties die, ik zou niet weten hoe dat ik dan moet overdragen aan een computer.
Nee, snap ik. Maar aan de andere kant kunnen we er ook een goed naast zitten dat we over 2 jaar zeggen, wow.
Waarschijnlijk, ja.
Ja.
Als je ziet de snelheid waarmee dingen zich ontwikkelen en hoe snel het beter wordt.
Ja. Nou, soms is het wel eens de vraag inderdaad als je van het digitale marketingstuk, kijk, dat ik af en toe wel eens gevoel heb dat het echt een basis, dat het een wat killere basis, zeg maar, neergezet wordt. Dat soms misschien wel beter matcht. En wij vaak met het conceptuele vaak wat meer het gevoelscomponent hanteren. Maar,
En dan door naar de vierde fase.
Prototyping. Ideeën moeten geprototyped worden. Wat heb je daarin gezien?
Dan kom je natuurlijk terecht in het feit dat het generatieve artificial intelligence is. Die genereert dus, die maakt. En die kan dus prototypes maken.
Mm-hmm.
Heel veel bekende technieken die in de rapid prototyping hoek zitten, als script writing, story writing, storyboarding, filmpjes maken, demotjes,
ja.
Tot aan muziek aan toe.
Lekker een toneelstuk uit laten schrijven ook.
Proefjes van middelen waar je vroeger van zei, oh shit, dan moet ik iemand met een fototoestel op pad sturen naar een bepaalde context, situatie. Je kunt nu allemaal aan Midjourney vragen. Dus je kunt eigenlijk echt in een heel hoog tempo kun je bijna soms rapid prototyping overslaan om meteen naar iets mooiers, omdat het zo snel kan. Hè. We gingen altijd rapid prototypen, omdat
vijf minuten
niet veel tijd kwijt wilden zijn om tot inzichten te komen. Maar nu met niet veel tijd kun je al best iets heel vets maken om tot inzichten te komen. Dus ook dit kan weer echt veel sneller.
We hebben altijd wel bewust gekozen dat je zegt, doe een rapid prototype, omdat je soms wel eens iets wil laten zien waarop mensen feedback kunnen geven, dat het wat primairder kan zijn, omdat als je te ver invult dat de feedback dan minder wordt, zou dat dan ook niet het geval zijn als dat heel ver af is?
Ja, ik denk alleen dat zeg maar de output van rapid prototyping gewoon wat anders wordt. Want stel dat je echt zegt van ik steek er een kwartier in, dan kom je misschien met Midjourney al een heel eind, waar je vroeger met een schetsje zat.
Ja.
En soms is een schetsje ook wel beter, dat ben ik met je eens. Maar ik denk dat heel veel studenten al heel snel die afslag gaan pakken en gaan kijken. En dan heb je ook een discussie van, ja, ik vind het een vette plaat, maar deze persoon, die past nog niet helemaal bij.
Nee, die is nog niet lekker erop, moet anders.
Je moet inderdaad natuurlijk uitkijken dat je niet op de verkeerde dingen feedback gaat krijgen, wat we in het verleden wel gezien hebben.
Ja, dat vond ik altijd een groot risico bij het te ver doorontwikkelen van je eerste prototype. Shit man, dat betekent dan van drie van de vier fasen waar ik al hoor echt superveel ondersteuning, inspiratie. Of gaat het zelfs nog een stapje verder? Is er regie bijna of niet?
Nou ja, je komt hè, want, en dat is een van de belangrijke uitdagingen die we dan zien. Hè. Behalve dan, we hebben een uitdaging eigenlijk al in fase 1. We moeten echt met de student nagaan van ja, maar wat je nou opgelepeld hebt met behulp van ChatGPT, begrijp je dat ook echt? Ja. Hè, dat is natuurlijk een uitdaging. Die dialoog moeten we gaan voeren en daar moeten we tijd voor vrij maken. En tijd is geld, dan is dat er wel.
Mm-hmm.
Een tweede ding is dat je bijna in een filosofische kwestie terecht gaat komen, volgens mij, wie heeft het nou eigenlijk gemaakt?
Ja.
De toetsing in ons onderwijs is gebaseerd op het principe eigen werk. En op het moment dat je met generatieve AI aan de gang gaat, ja, is het dan nog eigen werk? Het is echt een stap verder dan eventjes de spellingscontrole in Word aanslingeren. Dan vind ik eigenlijk ook best wel apart dat we daar nooit hebben gezegd van, ja, maar dat mag niet. Want dat is een hulpmiddel. Je kan zelf direct niet meer spellen. Het is blijkbaar was het een klein stapje. En nu is het met een grote stap.
Het rode streepje eronder mocht nog wel.
Ja.
Ja.
En je komt nu echt in het vraagstuk van, oké, het feit dat jij een prompt gegeven hebt en er vervolgens iets voor jou gemaakt is dat, maakt dat jou de maker nog wel? Of wat moeten we daar eigenlijk mee?
Zo, daar is nog weinig jurisprudentie over, toch? Op dit moment.
Mijn gevoel is ook, hè, je krijgt volgens mij vaak zoiets in de eerste fase van, nou, we gaan het maar verbieden.
Dat is wel eens een reflex.
Ja, dat is de eerste reflex, denk ik. Ik denk dat er een heel denkproces op gang aan het komen is. Er zal ongetwijfeld wel links en rechts al over nagedacht worden, van hoe gaan we hiermee om.
Ja.
Maar ik heb er nog niet bijzonder veel van meegekregen, moet ik zeggen.
Vanuit de hogeschool en universiteit was bijna de eerste week shit, man. Dat moet ongeveer ChatGPT moet verboden worden. Zeg maar, een beetje net zeg van ja, internet mag er niet zijn als het ware.
Nou, terwijl we zien dus eigenlijk in dat creatief proces dat het heel veel brengt.
Ja, superveel.
Ja.
Hoe zou je hem dan draaien? Want enerzijds zeg je, ik hoorde je ook al zeggen, god, neemt zelfs een stukje van onze taak over als docent zijn, hè, met het idee neerzetten, het idee verrijken, zeg maar. Is het juist een tool die we er expliciet naast moeten zetten? Omdat het een student beter maakt, het niveau beter maakt, algemeen alles beter maakt of niet?
Nou sowieso, hè, want het werkveld gaat hier natuurlijk ook mee aan de slag.
Ja.
Dus als je mensen voorbereidt op een werkveld, dan moet je ze hierin meenemen. En ja, volgens mij kun je inderdaad naar veel betere resultaten uiteindelijk toe. En mag die lat dus ook omhoog.
Nou, dat was eigenlijk mijn vraag inderdaad. Even laat, dat niveau. Mogen we meer verwachten? Mogen we meer vragen?
Vind ik wel, want ze hebben allemaal een geweldige assistent. Meerdere zelfs, die heel veel kan. En die ze bij heel veel dingen kan inspireren en helpen. Hmm. En dan mag je ook verwachten dat als je nog steeds diezelfde tijd beschikbaar hebt, dat uiteindelijk de output aan het einde van die tijd, als we vroeger 7 weken hadden en je moest het allemaal zelf bij elkaar ploeteren, ja, dan heb je een ander resultaat als dat je 7 weken lang eigenlijk begeleid bent of hulp hebt gehad of beroep hebt gedaan op een geweldige assistent die heel veel samen met jou kan. Ja, dan verwacht ik wel aan het einde dat er wat nou ja, om te beginnen denk ik dat er op alles wat we zien uiteindelijk de lat omhoog mag. En dat we, dat chat, nou niet alleen ChatGPT, dat die AI, omdat het dus zo is dat je er wel verstand van moet hebben.
Ja.
En analytisch mee om moet kunnen gaan, dat ook daar zeg maar de lat echt wel een beetje omhoog zal moeten.
Ja, de lat om het te leren met, zodat uiteindelijk het niveau hoger wordt.
Ja.
Okay.
Als je dan ziet naar competenties of kerngebieden heet ze soms. Wat er dan van een student op afstudeerniveau gevraagd wordt. Ja, volgens mij moet dat op korte termijn moet dat omhoog gaan, omdat het ook geweldige hulp is.
Denk je dat het ook gaat gebeuren?
Ik denk het wel. Maar ik weet niet hoe snel.
Nee, dat vraag ik me ook af. Ik denk dat het langzamer gaat zoals we denken. Want ik merk ook, ik best wel een leek op dit gebied. Super enthousiast ervan. Ik denk, oh, je kunt best wel veel zaken erbij pakken. Dat betekent inderdaad dat je meer kunt doen, anders kunt doen, beter kunt doen. Maar dit gaat voor mijn gevoel nog wel jaren duren. Of zouden we misschien nou weer van die slechte voorspellers zijn?
Ik denk dat we misschien een beetje te veel van de bureaucratie van hoger onderwijs meegekregen hebben. Hoe dat er overlegorganen op allerlei niveaus nodig zijn om wat te veranderen. Als je dan zo'n vraagstuk voor je, een fundamenteel veranderingsvraagstuk voor je neus krijgt. Er is opeens AI. We zijn anderhalf jaar verder. En er zal vast een en ander in werking gezet zijn. Op nationaal niveau, internationaal niveau, over hiermee om te gaan. Maar wij hebben er denk ik niet zo heel goed zicht op. En we hebben altijd het gevoel van, oh, dit gaat heel traag.
Ja.
Terwijl eigenlijk snelheid gevraagd is.
Okay.
Als je ziet hoe snel zich ontwikkelt.
Eens. Nou, zul je ook maar snel een einde maken dan of niet?
Ik weet niet, hebben we besproken wat we wilden bespreken?
Volgens mij wel.
Een en ander is in een soort van artikel gegoten.
Ja,
dat mensen het leuk vinden om dat te lezen.
Waar ga je het neerzetten? Of ga je het de wereld in slingeren via LinkedIn? Of wat doe je?
Ik denk dat we het even op LinkedIn gooien. Maar het komt natuurlijk sowieso ook op onze publicatiepagina van de hogeschool. We zetten wel even een linkje in de show notes, zoals dat zo mooi heet.
Next level creativiteit is creativity artificial intelligence having fun? Vraagteken.
Ja, mooi ondertitel toch?
Diepoe.
Net echt.
Ja.
Je kunt ons ook gewoon even een mailtje sturen, toch?
Ja, dan stuur je het ook. Maar vorige keer zei je altijd naar mij moest. Ik heb gelukkig nooit wat gekregen, dus respect. Duw maar naar mij.
Nee, maar het mag ook naar bbb@fontys.nl.
Ook goed.
Dat staat voor Building Better Brands, niet voor Carolien van der Plas met haar vrienden.
Nee. Vak TV mag ook nog.
Vaktv@fontys.nl is ook nog een. Eigenlijk voor de podcast een heel logisch adres natuurlijk. Vaktv@fontys.nl, dan komt het bij ons terecht. Dan sturen we je ook met alle plezier zo'n artikeltje. Misschien sturen we nog veel meer ongevraagd toe. Als jij wil.
Wie weet. Ja. Hey, voor nu, super bedankt. Ja, jongens, ik vond het fijn om te lezen en te horen van je. Ik moet wel gemeen blijven, jongens. Nee, ik vond het fijn, hè, jongens.
Oh, we zijn toch weer leuk bezig geweest.
Ja, daarom.
Voor mij is dit het beginstukje, want we gaan nu verder kijken.
Ja.
We gaan binnenkort van start met onze lesmodule Building Better Brands. En daar gaan we ook heel nadrukkelijk kijken in het creatieve proces van merken bouwen. Waar kunnen we artificial intelligence met studenten daarin inzetten? En daar is dit eigenlijk een aanloopje naar geweest.
Ik ben benieuwd. Wat
als mensen het leuk vinden om te lezen, helemaal mooi.
Komt goed. Voor nu, dankjewel.
Dankjewel.
Doei.
Tot ziens, de groeten.
Doei. Doei.